hier ga ik het over hebben. Dus ik ga een beetje een kritisch pleidooi houden over wat is dat dan, burgercentraal. Ik weet niet of u wel eens met de trein reist. Maar stelt u zich voor dat u in de trein zit en u hoort de conducteur zeggen: beste reizigers, over enkele ogenblikken naderen wij burgercentraal. En kunt de internationale trein pakken naar autocratie en de trein naar democratie rijdt niet verder dan voor de bühne. Dat is een beetje ongeveer waar we het over gaan hebben. Ik refereer, dit zijn twee boekjes die ik heb gemaakt. En wat ik ga zeggen komt voor een deel daaruit voort. En vooral dat maatschappelijke betrokkenheid is daar een aspect van. Even toch naar dat geintje van burgercentraal naderen we. Want een station is niks anders dan een knooppunt. En we zijn altijd geneigd om onszelf als een individu te zien. Individu betekent letterlijk ongedeeld. Dat jij op jezelf staat en dat je daarvan uit een relatie aangaat. Maar Abraham de Zwaan heeft al ik weet niet wanneer dat boek is, maar dat is zeker meer dan 20 jaar oud. Een boekje geschreven, De Mens is de Mens een Zorg, waarin hij zegt van mensen zijn knooppunten in netwerken en verhoudingen met anderen. Dus dat is echt essentieel. Het is niet dat je in de knoop zit, we zitten altijd in de knoop. En de vraag is of je daaruit moet komen, omdat die knoop ook maakt voor wie we zijn. Zonder anderen zijn we niks. En die afhankelijkheid, dus als we altijd een relatie zijn met anderen, zijn we dus altijd afhankelijk ook van anderen. En die afhankelijkheid, die is nooit gelijk verdeeld, dus daar gaan machtsverhoudingen spelen. We hebben elkaar nodig, maar dat wordt ook een basis voor onderlinge strijd. Dus die relaties zijn essentieel. Ander boekje van Judith Butler, een van mijn favoriete filosofen. Zij is vooral bekend geworden over de queer-theorieën. Die zegt dat ook in feite van wij zijn op een primaire wijze zijn we kwetsbaar. Juist omdat we afhankelijk zijn van anderen. Dus we zijn niet kwetsbaar omdat je toevallig ziek wordt of je krijgt een ongeluk of je kind komt overlijden of wat dan ook. Of je wordt ontslagen, nou, dat soort kwetsbaarheden. Dingen die je kunt overkomen. We zijn kwetsbaar omdat we afhankelijk zijn van anderen. Maar die afhankelijkheid is ook noodzakelijk. Een onvermijdelijke voorwaarde van waaruit we kunnen bestaan. Als je kijkt naar het sociaal domein, dan is dat eigenlijk helemaal weg. Eigen regie, zelfredzaamheid, eigen kracht. Je moet alles op eigen kracht doen. Maar je kunt nooit een kracht denken zonder een andere kracht. Een kracht is altijd een... Je hebt er minimaal twee nodig. Het is altijd sprake van een krachtenverhouding. Dat heet dus precarious life. En precariteit is dat die kwetsbaarheid ongelijk wordt verdeeld. Wiens kwetsbaarheid wordt als zodanig erkend? Of is het je eigen schuld of wat dan ook? Dat zijn allerlei dingen. Dus welke kwetsbaarheid zien we nu? Bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, zij gebruikt het ook heel erg in oorlogssituaties. Wiens leven wat kwetsbaar is, wordt als ook grievable. Dus als iets waar we echt om moeten geven. Het is interessant omdat ook mensbeelden, dit is trouwens geen mensbeeld, moet ik even vertellen. Mensen vaak hebben, Jonathan van den Berg heeft in relatie tot onderzoek in het Care Lab laten zien dat er allerlei mensbeelden is. Van, nou die doet goed zijn best, dus daar gaan we anders mee om. Dan, die loopt de kantjes ervan af als cliënt. Dus, nou, dat. Daar zie je al dat die precariteit dus ongelijk wordt verdeeld. En dan speelt er nog iets anders. En dat is waar ik altijd heel erg op zit. Dat is precarisering. Dat is dat we op een bepaalde manier leren met die kwetsbaarheid om te gaan. En dat noem ik dan bestuur van onzekerheid. Laatst liep ik op de gang en toen zeiden de studenten: je mag niet zeggen hoor, kwetsbaar, die waren bezig met een toets. Dat mag niet. Je mag niet zeggen dat ze kwetsbaar zijn. Dan moet je zeggen dat ze nog iets kunnen. Of dat ze, nou dat. En het is heel typisch, dus dat wij in feite ook in het onderwijs een soort discours, een verhaal leren aan studenten, wat vrij dominant is en ook door het beleid natuurlijk gedragen wordt. Dit is dus geen mensbeeld, maar een menselijke conditie. Dat is iets anders. Mensbeelden zijn vaak wensbeelden. En overigens ook nog iets. We hebben het altijd over bijvoorbeeld de mens is sociaal wezen of hij is egoïstisch of wat dan ook. En we hebben het, ja, toen ik nog op de sociale academie zat, opa verteld, hadden we altijd over mens- en maatschappijbeelden. En maatschappijbeelden zijn helemaal uit vizier verdwenen. Overigens, ik weet niet of dat nou helemaal erg is. Daar kom ik ook nog op terug. Goed. Ik plaats het hele burgercentraal idee even in het overheidsbeleid. Dus wat beoogt de overheid nu als het gaat over burgerbetrokkenheid? En daar hebben ze een paar prachtige brieven over geschreven. En als je die leest, dan denk je van, nou, dat ziet er goed uit. Want de taak van de overheid, die stelt zichzelf tot taak. Dat burgers moeten we horen, moeten we naar luisteren. En we moeten ze goed vertegenwoordigen. Dus we moeten ze goed vertegenwoordigen, dat is één. Twee, we moeten ze zo vroeg mogelijk betrekken bij alle plannen die we hebben. En om samen met burgers in gesprek te gaan en doelen vast te stellen en kaders vast te stellen. burgers, daar kom ik eigenlijk nog op terug, ervaren dat eigenlijk heel anders. Die kaders staan er al. En binnen die kaders mag je meepraten. Ja. En daarbij moeten we ook nog eens rekening houden met uiteenlopende wensen, behoeften, belangen, et cetera, et cetera. Dus daar zie je al diversiteit ontstaan. En wiens belang het meest heftig weegt, die heeft natuurlijk de meeste stem, et cetera, et cetera. Dus daar zitten al allerlei haakjes en ogen. Maar het belangrijkste haakje en ogen zit in de formulering die in zwart staat. Dat burgerbetrokkenheid een voorwaarde is om politieke ambities en beleidsdoelen te realiseren. En cruciaal voor het beschermen van de democratie. De vraag is natuurlijk, wat verstaan we onder democratie? Dus dat is een hele cruciale vraag, want als mensen zeggen, ja, dit is democratisch, dan denkt iedereen, ja, natuurlijk. En dan is hooguit nog de kritische vraag van, ja, maar dat is waar, maar hoe gaan we dat dan doen? Maar de vraag is ook, wat verstaan we eigenlijk überhaupt onder democratie? En het ontwikkelen van democratische waarden. Dit zijn eigenlijk hele belangrijke dingen als we ook kijken naar sociaal werk. Hè? We zijn er niet alleen om individuen te ondersteunen en te begeleiden. We hebben ook deze taak. Dat staat heel duidelijk in de Global Definition of Social Work. Die in menig inleiding van studieboeken staan vermeld. Maar inleidingen lezen we vaak niet, heb ik wel eens de indruk. Goed. Als je die definities bekijkt, hè, die de overheid leest, dan zie je een aantal dimensies terugkomen, maar zie je ook een aantal niet terugkomen. Wat we hier zien, hè, dat voorwaardelijke is vooral een instrumentele visie op burgerbetrokkenheid. En die zie je vrij veel. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal Cultureel Planbureau hebben daar ook wel kritische aantekeningen bij gezet. Vooral bij de eenzijdige instrumentele benadering van burgerbetrokkenheid. En wat betekent dat dan weer, hè, de burgercentraal? En dat betekent dus vaak dat het dan ophaalsessies worden, zo wordt er dan over gesproken. Het gaat een averechtse werking hebben. Je hebt de hele avond bij je geweest. En dan ga je naar huis met het gevoel van, ja, wat heb ik nou eigenlijk te zeggen? Of vind ik het terug in wat er uiteindelijk op tafel komt? En je ziet ook een tamelijk procedurele benadering met weinig oog voor de leefwereld van mensen. Ik heb, nou, ik denk dat het weer anderhalf jaar geleden is, of misschien twee jaar geleden, zo anderhalf jaar geleden, hebben we in de wijken vijf gesprekstafels gehouden in straten en buurten waar er iets speelde rondom gebiedsontwikkeling. Er moesten huizen gesloopt worden, er moest een nieuwe riolering aangelegd worden, er was een überhaupt een gebiedsontwikkeling van wat gaan we met een gebied doen. Van het aardgas af bij de Grijzing flats. En we hebben vijf gesprekstafels georganiseerd waarbij en ambtenaren van de gemeente, mensen van de woningcorporaties, bewoners en andere betrokkenen aanwezig waren en nog wat deskundigen. Dat waren intensieve gesprekken van ongeveer 3 uur. Een aantal van die citaten die zijn eraan ontleend. He, dus een bewoner die zegt van, ja, de gemeente praat helemaal niet met wijken. Dat is een gevoel wat daar dus heel erg sterk heerst. Wij worden niet gehoord, terwijl we zien in de beste bedoelingen van de brief die het kabinet, vorige kabinet moet trouwens zeggen, daarover heeft geschreven, dat het wel degelijk de bedoeling is. Dus je kunt je afvragen, wat gebeurt daar dan? En wat er dan gebeurt, dat zegt eigenlijk een gemeenteambtenaar, dat is een letterlijk citaat. Ja, die zegt in feite, wij zijn zo'n in zichzelf gekeerd systeem, dat het gaat om prestatieafspraken of de wethouder heeft wat beloofd aan de gemeenteraad, dat soort dingen. En die gaan domineren. Wat je ook ziet, is dat programma's nog wel eens willen veranderen in de gemeente. En dan kan het ook zomaar zijn dat plannen van buurtbewoners, die in een vorig plan wel passen, niet in een nieuw plan passen en dan ook weer van tafel worden geveegd. Dit is eigenlijk het meest. Eigenlijk moet ik ook zeggen dat ook burgerinitiatieven ook wel een instrumentele benadering hebben als het gaat over burgerbetrokkenheid. Want ook zij willen natuurlijk draagvlak creëren voor hun ideeën en gaan er gesprekken aan met ambtenaren van de gemeente. De tweede dimensie die we zien is de normatieve dimensie. Dan gaat het over het ontwikkelen van democratische waarden. En dan gaat het ook over het ontwikkelen van waarden die ten grondslag liggen, of die domineren, of hoe zeg je dat, die het beleid, het sociaal beleid binnen het sociaal domein dragen, namelijk eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid. Want die bepalen voor een belangrijk deel wat goed burgerschap is. En wat menswaardig is. Hier zijn belangrijke dingen over geschreven, onder andere Evelien Tonkens, die ook laat zien hoe wij eigenlijk met dit soort beleidswaarden, waarden die doorspelen in beleid, ook een tegenstelling creëren tussen goede burgers en ik noem maar even slechte burgers. Slechte burgers zijn burgers die veel kritische vragen stellen, die niet meewerken. En je ziet dan ook wel een tendens, zoals zij dat beschrijven, om vooral die meewerkende burger, hè, dus meewerkend voorwerp, om die vooral te positief te bejegenen. Hè, van, je doet het goed, daar ga je mee in zee. Terwijl de kritische burgers, die zitten vooral in de weerstand. Kom daar nog op terug. De vraag is natuurlijk of wij ook, als burger centraal staat, invloed hebben op de betekenis van waarden en welke democratische waarden je dan wil ontwikkelen. Vorig jaar is er een boek verschenen dat heet Waardeloze Politiek. Erg lezenswaardig boek. En daarin staat in feite drie belangrijke conclusies die ik eruit heb gehaald. Maar dat zijn ook mijn stokpaardjes, daar zeg ik tegelijkertijd even bij. Politiek is management geworden. Het gaat vooral om de hoe-vraag. Niet meer om de waarom. Vraag. Het is een heel technocratisch wereldbeeld. Hoe gaan we dit realiseren? En dat zien we ook terug in de bestuurlijke discussies over, hoe heet dat? Over waarde. Het gaat dan over efficiëntie en over dat soort zaken. Je ziet daarin ook weer het citaat van de vorige gemeenteambtenaar terug. Waarden worden niet meer langer als normatief erkend. Dat wil zeggen, ze worden eigenlijk genaturaliseerd als iets wat vanzelf spreekt. Er is geen discussie meer over mogelijk. Ik heb ooit een boekje geschreven dat heet Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? En daar spreekt een soort universele waarde, hè? Dat is algemeen. Dat is nou eenmaal zo, iedereen wil zelfredzaam zijn en dus moeten we daar ook. Dan zit daar een soort legitimatie om die waarden centraal te stellen. Als je goed gaat lezen, gaat het over een bepaalde vorm waarin we zelfredzaam zouden moeten zijn. En dan is het toch vooral weer een zelfredzaamheid die beantwoordt aan de samenleving of de bestaande orde zoals we die kennen. Wat je ook vaak ziet is dat politieke keuzes dan als onontkoombaar worden voorgesteld. Dus niet als keuzes, maar eigenlijk als gevolgtrekkingen uit de werkelijkheid. We moeten nu eenmaal bezuinigen, want dat soort zaken. Nou, een citaat daaronder is ook weer uit het onderzoek. De beslissing wordt, komt gewoon uit de statistiek rollen. Dus daar hebben wij geen invloed op. Terwijl iedereen die een beetje wetenschapsfilosofie of statistiek heeft gehad, weet dat statistieken ook weer multi-interpretabel zijn. Dat die uitkomsten eigenlijk niks zeggen over wat in werkelijkheid gaande is. Dit houdt ook verband nu met de volgende. Want het gaat hier over het conflict. En ik ben eigenlijk een pleitbezorger van dat we meer conflicten moeten hebben in onze politiek. Omdat dat de kern is van de democratie. En dat zegt Tom van der Meer ook. Dus dat bevindt mij in goed gezelschap. Of hij ook in goed gezelschap. Dat weet ik eigenlijk niet. En maar democratie zonder conflict kan niet. Dat wil niet zeggen dat we ruzie moeten maken. Maar als we zeggen dat het nu eenmaal zo is, dan is er geen discussie meer mogelijk. En als er geen discussie meer mogelijk is, dan is er niet meer langer oog voor werkelijke alternatieven. Dat het anders kan. Nou, je hebt natuurlijk persoonlijke conflicten met een ambtenaar of met een wethouder. En dat gaat niet goed, hè? Dat kennen we allemaal. Je hebt inhoudelijke tegenstellingen, stikstof wel of niet. Klimaatverandering, moeten we daar nou iets mee? De vluchtelingencrisis uitroepen, ja of nee? Of de asielcrisis, moet ik zeggen. Dat is heel belangrijk. Maar die asielcrisis laat ook iets anders zien. Wat wezenlijk is voor een democratische politiek, is dat ook het politiek, het denken over het politiek zelf, voortdurend ter discussie staat. En dat zie je precies in de discussie over de noodwet, over de asielcrisis. Ja? Hoe ver mag de politiek gaan in zo'n besluit? Want in feite wordt de controlerende wetgevende macht buitenspel gezet. Dat heeft nogal niet ver gegaan, de consequenties. Hoe ver mag de politiek ook gaan in interveneren als het gaat over gezinnen en kwesties waar we in het sociaal domein mee te maken hebben? En vanuit welke waarde doet ze dat en hoe legitimeert ze dat? Dat lijken hele abstracte vragen, maar die zijn denk ik wezenlijk voor een democratie waar we in leven. Hè? En ook wezenlijk voor het sociaal werk. Ik refereer weer even aan de Global Definition. Hè? Dat gaat over mensenrechten, dat gaat over respect voor diversiteit, andere waarden en noem maar op. Dat betekent ook dat we een discussie moeten aangaan over wat verstaan we nou eigenlijk onder eigen regie of zelfredzaamheid. En al die andere mooie termen die we allemaal hebben. Ik heb het afgelopen jaar weer veelvuldig in een verzorgingstehuis rondgelopen voor intensieve zorg. Daar hangen allemaal hele mooie banners van eigen regie en duurzaam, weet ik veel allemaal. De praktijk laat toch echt iets anders zien. Hè? Dus waarom afficheren we ons ook voortdurend met dit soort termen als we het in de werkelijkheid ook niet kunnen laten zien? En dan komt de derde dimensie die hier ook weer mee samenhangt. En dat is de kennispolitieke dimensie. Dat gaat eigenlijk heel simpel over de vraag welke kennis telt. En je ziet eigenlijk een kennishiërarchie. We hebben dus wetenschappelijke kennis. Binnen de wetenschap is dan vooral de kwantitatieve wetenschap of de hardcore wetenschap staat boven antropologen, want die snuffelen maar een beetje rond. Dat is allemaal anekdotisch bewijs. Dus ja, wat moeten we daarmee? Kun je niet universaliseren, is niet generaliseerbaar. Dus er heerst een heel traditioneel standaardbeeld van de wetenschap. Je hebt wetenschap die onderzoekt en die zegt wat de werkelijkheid is. Nou, ook hier zien we hoe dat dan werkt. Maar hoe zit het met ervaringskennis? Hoe zit het met de kennis van bewoners? Telt die dan mee? En in welke mate telt die mee? Heeft allemaal wel te maken met, denk ik, als je het wil hebben over de burger centraal. Dan zijn dat wel aspecten die je mee moet nemen. En misschien heb je wetenschappelijk wel gelijk. Funderingsproblemen ergens. Ik ben even kwijt welke buurt het precies is. Hier in Bloemhof. Daar is een funderingsprobleem. Nou, sorry, ik ben niet van de straat, maar van fundering weet ik echt niks. Dus als een ingenieur mij gaat uitleggen van, ja, die funderingen zijn er echt, ja, dat gaat niet. Het prijskaartje wat eraan hangt, dat kost zoveel, dan kunnen we niet betalen. Oké, dan hebben we wel een, dan ga ik niet zeggen van, ja, wat een nonsens, die woners willen er gewoon blijven wonen. Die wonen hier fijn. Dus je moet dat wel altijd afwegen. Hè? Op dat moment moet je misschien wel, hè, dan is die kennis gewoon, moet je voor aannemen. Als het gaat over andere dingen, zou je best heel eens goed kunnen luisteren naar bewoners. Als het gaat over bijvoorbeeld kamerverhuur of verkamering, zoals dat heet. En wat dat doet met wijken. Dat is best wel een ding. En dan kun je wel zeggen van, ja, we lossen er een bepaalde, wonennood mee op. Maar het heeft ook weer andere consequenties. Rotterdam-West, hè, de problematiek rondom mensen die daar op straat leven. Daklozen, vluchtelingen die ook niet meer bij de Pauluskerk terecht kunnen. Ja, wat doet de gemeente in dit geval? Die zet daar een camera neer en dan is het probleem even opgelost. Maar het helpt uiteindelijk niet. En bewoners zeggen ook dat gaat niet helpen, maar er wordt niet naar geluisterd. dat is ook, waarom vragen ze niet aan ons hoe het zit? Wij hebben de kennis. En dus die lokale kennis is ook heel belangrijk. En de vraag is, waarderen we wat we weten of weten we wat we waarderen? Dat is een mooie uitspraak van Gert Biesta. Evidence-based practice is ook iets. Hè? Tegenwoordig wordt ook gevraagd van dat interventies trouwens uit de militaire term, maar goed. Evidence-based practice zijn, want dan weten we dat ze helpen. Dus dan kunnen we copy-pasten, kunnen we het uit gaan rollen, allemaal managementtaal. Dat betekent wel dat wat niet gemeten kan worden, helemaal niet meer in het vizier komt. Terwijl daar hele belangrijke aspecten plaatsvinden als het gaat over verhouding tussen mensen in wijken of in verpleeghuizen of wat dan ook. En dus die evidence-based practice, daar moeten we ook vrij kritisch ten aanzien van zijn, dat het niet alleen de kennis gaat domineren binnen het sociaal domein. En we hebben nu natuurlijk wel al veel, het is veel debat, moet ik geloof ik zeggen, of er is veel waardering voor ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Maar ook dat is prijzenswaardig. Maar dan nog is de vraag, hoe serieus nemen we die? Een gemeenteambtenaar die zei tegen mij, ja, we hebben die ervaringsdeskundige hadden we bij ons uitgenodigd tijdens de vergadering tussen sectorhoofden of wat dan ook. Ja, dat werkte niet echt. Ik zeg, nee, dat had ik van tevoren al kunnen vertellen. Omdat je dan iets noemt, dat noemen ze internal exclusion. Dus volgens de procedures word je uitgenodigd, je mag meepraten en noem maar op. Maar de setting waarin je meepraat is zo georganiseerd dat je je toch buitengesloten voelt. En toch niks zegt. Sterker nog, wij hadden die gesprekstafels in de wijken. En zelfs daar zag je het gebeuren. Dus we moeten niet denken van dat doen ze alleen daar, dat doen wij ook. Ook als wij soms een bijeenkomst hebben met onderzoekers, weet je wel, dan zie je ook weer. Daar moet je dus voortdurend alert op zijn. Dat is heel belangrijk. Ik moet er snel doorheen. Ik denk, vertel ik nog? Laatste dier volgens mij. Oh ja. Als het gaat over tegenmacht. Dit is. Dan zie je hier verschillende vormen. Hè. Dus we hebben gewoon, ja, de trios politica, die zit in het midden. Tweede Kamer, rechters en uitvoerende macht. Dan hebben we institutionele tegenmacht. Dat zijn allemaal kritische instituties, hè, die de overheid op de vingers wijzen. En daaromheen zie je de maatschappelijke tegenmacht. Van de Hell Angels tot de Alzheimer Stichting tot Follow the Money en Extinction Rebellion. Hè, en je kunt je. Maar dat is het landschap waarbinnen we ons begeven. En burgerinitiatieven zit daar ook bij. De vraag is, waar zit het sociaal werk? Waar zitten de lectoraten als het gaat over tegenmacht? Of de werkplaats sociaal domein? Zit die ook ergens? Goed. Tot slot. Eigenlijk denk ik dat er twee, wil ik hier tot slot, op basis van dit verhaal, of deze analyse of stellingname, eigenlijk twee handelingsperspectieven schetsen van burgerbetrokkenheid naar maatschappelijke betrokkenheid als het gaat over de burger centraal. Wat je ziet bij burgerbetrokkenheid is dat het ook veel gericht is op gedragsverandering. Dus heel veel programma's zijn gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid, eigen kracht, et cetera, et cetera. En dat heet dan ook nog eens sturing op zelfsturing. Dat is dan een hele paradoxale term, hè? Sturing op zelfsturing. Dus wij leren op een bepaalde manier over onszelf kritisch nadenken. Op een manier dat je je eigen verlangens, eigen wensen kritisch tegen het daglicht zet. Wij leren ons eigenlijk aanpassen aan de omstandigheden. Dus iemand die werkloos is en zegt, ja, ik heb al 200 brieven schreef ik voor, maar niet aangenomen. Dat is een omstandigheid. Toch door blijven gaan. Dat noemen ze ook wel pedagogiek wat optimisme. Je moet dat blijven aansturen. Dat zie je in heel veel van dat soort programma's. Ook als je kijkt naar het rapport Grip, wat onlangs is verschenen. Dat gaat over onzekerheid. Dan gaat het over hoe gaan we om met onzekerheid. Nou, de werkloosheid, die kun je, ja, daar kunnen we op zich niks tegen doen. Maar je kunt wel zorgen dat je employable blijft. Dus dan wordt het weer helemaal teruggekaatst naar het ik. Wat we ook zien is een soort normaliseren. Ik hoor heel vaak tegenwoordig de term normaliseren. En dat is eigenlijk niks anders dan het neutraliseren of naturaliseren. Naturaliseren in de zin van het natuurlijk maken van het normatieve. Dat is waar ik in het begin over had. Dan erkennen we bepaalde normen niet meer als dat ze ter discussie kunnen staan of dat ze op een verschillende manier betekenis kunnen krijgen. En dat je daar heel fundamenteel van kunt verschillen. En het gaat over het draagvlak creëren, legitimeren en consensus bereiken. Dat zie je eigenlijk heel vaak als het gaat over burgerbetrokkenheid vanuit een individueel perspectief. Wat ook nog is het psychologiseren van kritiek tot weerstand. Dus er was ooit een student die moest bij mij afstuderen en die zei, ja, ik moet in de West. Dan hebben ze gevraagd of ik wil kijken waarom mensen niet meedoen aan een programma en waarom ze zo in de weerstand zitten. Je kunt ook kijken, is dat weerstand of is er sprake van kritiek? Op het moment dat je het definieert als weerstand, ga je weer naar het individu toe. Maar hebben zij misschien hele terechte kritiek op hoe er met hun om wordt gegaan, hoe met de wijk om wordt gegaan? Dan hebben we een heel ander gesprek. En dan zou je kunnen zeggen dat die maatschappelijke betrokkenheid, dus dat heeft net iets anders. Er gaat veel meer uit van ervaren onrecht en ongelijkheid. Dus hoe zit het nou met die precariteit, die ongelijke verhoudingen tussen kwetsbaarheden? Moeten we daar niet iets mee? Het gaat over het collectiviseren van individuele problemen en dat publiek maken. Dus hoe komt het dat in een bepaalde buurt of hoe komt het dat bepaalde groepen allemaal in de schulden komen, in plaats van dat je iedereen met schulden individueel helpt? Betekent ook dat je gaat bevragen op onderliggende beleidswaarden. Hoe bedoel u? Dat is een Rotterdamse uitspraak, hoe bedoel u? Dat is heel belangrijk. En ook dat je omstandigheden niet louter als belang ziet. Want wij kunnen, of passieve context, want die omstandigheden zijn wel degelijk te veranderen. Of die zijn veranderlijk. Het is niet makkelijk, gaat die van de een op de andere dag. Maar het gebeurt, het kan wel. Ja, en dan ook misschien toch politiseren van normalisering. Dat wil dus zeggen dat je het weer laat zien dat het een norm is waar allerlei beelden onder zitten. En bijdragen aan publiek meningsverschil en het delen van oneenigheid. Welke verschillende invullingen zijn er nu eigenlijk van die waarden? Zijn er nog andere waarden dan alleen die in het beleid staan? Als je kijkt naar heel veel programma's, dan gaat het vooral over vitaliteit, gezondheid, gezonde leefstijl. Allemaal geënt op het individu. Je kunt ook kijken naar wat wordt er überhaupt aangeboden aan eten in de wijken. En hoe zijn die wijken eigenlijk vormgegeven? Moeten we daar niet iets mee? Dus dat. En de vraag is, denk ik, welke rol heeft sociaal werk, lectoren, ook in andere programma's dan alleen de werkplaats, hebben we daar een functie in?